God morgen.
Goedemorgen.
Voordat we beginnen aan de dienst gaan, wil ik graag eerst het dienst in gebed opdragen. Laten we bidden. Trouw God de Vader in de hemel, Heer. Dank u wel dat we vanmorgen in vrijheid bij elkaar mogen komen. Iets wat niet vanzelfsprekend is. Heer, u kent ons. U weet hoe wij deze week hebben gehad. U weet hoe wij hier gekomen zijn. Heer, of wij leuke dingen meegemaakt hebben, of verdrietige dingen. Of we blij zijn, of verdrietig. Heer, bij u zijn we veilig. Heer, u heeft ook net de gebedspunten gehoord die genoemd zijn. Heer, het zijn er veel. Wij kunnen u danken dat u een grote God bent. Heer, en dat u alles in uw hand heeft. Er is voor u geen verrassing. Wij zijn veilig bij u. Heer, wilt u de kinderen ook zegenen in de kinderdienst. Vader, wilt u ook de mensen uw zegen geven en de woorden geven om ook het woord uit te leggen op het niveau van de kinderen. Heer, dat ze ook mogen weten wie u bent. Dat u ook voor hen gestorven bent aan het kruis. Heer, en zegen ook vanmorgen ons in deze dienst. U bent groot en machtig. Amen. Nou, in principe kunnen we wel naar huis gaan. Ja. Nou, dat was hem dan. Nee, de vorige keer dat ik hier mocht spreken, toen hebben we het gehad over akkerbouw. En nu was mijn vraag nu van, heeft ondertussen alle stukjes land al onder de aandacht? En hoe staat het met uw gewas? En de belangrijkste vraag natuurlijk, bent u ondertussen al een echte boer geworden? Daar gaat het eigenlijk echt om, hè? Maar daar wil ik het vanmorgen niet met u over hebben. Vanmorgen wil ik het met u hebben over obstakels. Dat is het thema wat ik vanmorgen wil behandelen. En in de voorbereiding voor vanmorgen vroeg ik mezelf af van, wat zijn obstakels nou precies? En om dat een beetje helder te krijgen, heb ik het woordenboek erbij gepakt. En het woordenboek zegt er eigenlijk het volgende over. Het is een barricade. Het is een belemmering. Een hindernis. Iets dat in de weg staat. Het is een struikelblok. Het is tegenstand. Een versperring. Een zwaarigheid. Kortom, iets waar wij als mensen niet meteen op zitten te wachten. En obstakels die kosten ons iets. Het kost ons moeite. En soms pijn. Het brengt het beste in je naar boven, een obstakel, of het slechtste. En obstakels die vormen je ook. En soms gaat het met beleid, en soms dan gaat het met geweld. En obstakels die komen ook voor in allerlei vormen, soorten en maten. Soms zijn ze tastbaar, en zijn ze fysiek. En soms zijn ze mentaal en geestelijk. Enige tijd geleden dacht ik nog dat wanneer mensen ouder werden, dat het de levenservaring was, dat je ouder werd, meer van het leven begrepen wat je wijzer maakte. Maar daar ben ik wel deels voor teruggekomen. Want het is niet alleen de levenservaring die dat doet. Het is ook de pijn, de moeite en de ellende die je als mens vormt. En helaas kent ellende en pijn kent geen leeftijd. Obstakels die komen gewoon voor in ons leven. We hebben er allemaal mee te maken. En als je dan door zo'n obstakel gaat, of zo'n obstakel wil overwinnen, komt je ware karakter naar boven. Want als je diep in de beerput van de ellende zit, is dat hetgeen wat overblijft. En wat is dan nou precies je karakter? En voor mij is je karakter hetgeen wat overblijft als niemand kijkt. Niemand. Die momenten waarop God alleen ziet wie je bent, wat er door je hoofd omgaat, wat er in je hart leeft en waar je mee bezig bent. Want als alles leuk is, we hebben de zon in de rug, in het gezicht, wind in de rug, en het geloofsleven gaat op rolletjes, er is niet zoveel aan de hand. Maar hoe bent u, hoe ben jij op de zwartste dag, als het moeilijk is en niks wil en u aan de bak moet? Ik ben al een fan van Martijn Buwalda. En Martijn Buwalda heeft een liedje geschreven, De Dingen Die Je Doet. En in dat liedje zegt hij, het zijn de dingen die je doet, die niemand ziet, die zeggen wie je bent. Een mens bewijst zich niet voor wat hij zegt en doet voor zijn publiek, maar wie hij is, blijkt in de kantlijn van zijn leven. Vandaag wil ik met u de Bijbel induiken om te zien wat voor handvaten en lessen God ons wil geven als het over obstakels gaat. En het eerste type obstakel wat ik met u wil behandelen is het fysieke obstakel. Ik wil straks met u beginnen in het boek Jozua, hoofdstuk 6 vanaf vers 6. En om daar een klein beetje context bij te geven, het volk van Israël is uit Egypte gegaan onderweg naar het beloofde land en is zojuist de Jordaan overgestoken. Mozes is niet meer onder hen en God heeft Jozua uitgekozen om het volk het beloofde land binnen te leiden. En ik hoop dat u vanmorgen ook de Bijbel meegenomen heeft, of iets op uw telefoon of fysiek. Want het gaat natuurlijk niet om wat ik hier sta te vertellen, maar u moet het zelf toetsen. Daar is het woord voor. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling en ik wil graag met u beginnen bij Jozua 6, vanaf vers 6 tot en met vers 16 en dan vers 20. Dat is het verhaal over Jericho. En er staat bij mij boven, de val van Jericho, Rahab gespaard. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen, draag de ark van het verbond. En laat 7 priesters 7 ramsbezuinen dragen voor de ark van de Heer uit. En tegen het volk zei hij, trek verder en ga rondom de stad. Wie toegerust is voor de strijd, moet voor de ark van de Heer uittrekken. En het gebeurde zoals Jozua tot het volk gesproken had. De zeven priesters, die de zeven ramsbezuinen droegen, trokken voor het aangezicht van de Heer uit en bliezen op de bezuinen. En de ark van het verbond van de Heer kwam achter hen aan. Wie toegerust was voor de strijd, ging voor de priesters uit, die de bezuinen bliezen. En de achterhoede kwam achter de ark aan, terwijl men al lopend op de bezuinen blies. Jozua had het volk echter geboden: u mag niet juichen, u mag uw stem niet laten horen en geen woord mag er uit uw mond gaan. Tot op de dag dat ik tegen u zeg, juich, dan moet u juichen. Hij liet de ark van de Heere rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen zij weer in het kamp en overnachten in het kamp. Daarop stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van de Heere. De zeven priesters, die de zeven ramsbezuinen droegen, voor de ark van de Heere uit, liepen alsmaar door en bliezen op de bezuinen. Zij die toegerust waren voor de strijd, gingen voor hem uit. En de achterhoede kwam achter de ark van de Heere aan, terwijl men al lopend op de bezuinen blies. Zo gingen zij op de tweede dag eenmaal rondom de stad. En zij keerden terug in het kamp. Zo deden zij 6 dagen lang. En het gebeurde op de zevende dag dat ze vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak. En dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen, 7 maal. Alleen trokken zij op die dag 7 maal rond de stad. En het gebeurde, toen de priesters de 7e maal op de bezuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Hij gaat nu door naar vers 20. Het volk juichte, toen zij op de bezuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bezuinenschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in, en het volk klom de stad in. Ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. Over obstakels gesproken. Zo'n muur, dat is wel een behoorlijk obstakel. En er ook nog eens het volk wat erin zit. Ga er maar aan staan. En stel dat ik vanmorgen nu Jozua was. En nu het volk van Israël. En ik zou tegen zeggen: mensen, we gaan naar buiten. En we gaan vandaag Den Haag innemen. En stel dat uw geloof zo groot was dat u buiten opgesteld zou staan. En we waren onderweg naar Den Haag. Hoe vaak zou u zich dan onderweg afvragen: hoe gaan we dit in vredesnaam doen met een clubje mensen wat we hebben? Het is toch menselijk gezien onmogelijk. Maar wat maakt dan het verschil in de missie van Israël? En daarvoor moeten we een stukje terug. En dat lezen we in Jozua 6, vers 2 tot en met 5. Jozua 6, vers 2 tot en met 5. Toen zei de Heere tegen Jozua: zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moeten rondom de stad gaan, de stad 1 keer rondtrekken. Zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbezuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bezuinen blazen. En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als we het bezuinigschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen. Ieder recht voor zich uit. God die geeft Israël de overwinning over Jericho. Het is van tevoren is het al beslist. Maar wat kunnen we dan nu van Jozua leren? Welke handvaten zitten erin? Daarvoor moeten we nog een stukje terug. In Jozua 5, vers 13 tot en met 15. En daar staat bij mij boven in Jozua 5, vers 13. De bevelhebber van het leger van de Heere. Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag. En zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem: hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei: nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met een gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem: wat wil mijn heren tot zijn dienaar spreken? Toen de bevelhebber van het leger van de Heeren tegen Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. God geeft ons hier een aantal handvaten mee om succesvol met fysieke obstakels om te gaan. Het eerste handvat wat erin zit is: ga met God. Jozua die bedacht zelf geen plannetje. Hij ging niet zelf even overleggen met zijn vrienden of mensen die hij om zich heen had om te kijken hoe ze Jericho even plat gingen maken. Nee, dat deed Jozua niet. Jozua die wachtte op God en hij vertrouwde op God. En het tweede punt is: Jozua die wacht niet alleen. Hij is ook in beweging. En dat lezen we in vers 13. Jozua die ziet een man staan en die gaat erop af. Hij gaat op onderzoek uit. Hij is ook niet bang. En hij stelt een vraag. En op die vraag krijgt hij dan ook antwoord. Derde punt is: Jozua reageert snel. Doordat hij helder van verstand blijft, krijgt hij antwoord op zijn vraag. En hij wist ook gelijk wat hij moest doen. En hij wist ook wie voor hem kwam. Daar kan ik aan opmaken dat Jozua vertrouwd was met omgang met God. En Jozua die luistert ook enorm goed. Hij doet precies wat God van hem vraagt. In Jozua 6, vers 3 tot 5 geeft God Jozua de instructies. En hij voert die ook echt tot aan de letter uit. En het resultaat is dat de muur valt, zoals God het beloofd heeft. Dan nu gewoon even tussendoor. Hoe zouden wij ons spiegelen aan Jozua? Zijn wij klaar voor een ontmoeting met het bevelhebber van het leger van de Heeren? Zijn we er klaar voor om van God zelf te horen wat hij met ons van plan is en waar hij ons in wil zetten? Of slaat bij die gedachte de schrik op uw hart? Bent u klaar voor vertrek? Want wij leven in een tijd dat we uitzien naar de terugkomst van de Heer Jezus. Maar als hij dan terugkomt, is het voor ons niet de tijd om te verstijgen of te vluchten. Dan is voor ons het moment aangebroken dat we mogen naar hem toe mogen gaan en met hem mee mogen gaan naar zijn koninkrijk. Zijn we zover? Terug naar het onderwerp. Heeft u van die Jericho's in uw leven? Van die dingen waar u maar omheen blijft trekken en waarvan u zich afvraagt wanneer die muur nou eens gaat vallen? Zijn er van die dingen waar u al geruime tijd mee worstelt, die aan u knagen, die met u meedraagt? Waar u al zo lang misschien frustratie van heeft? Zijn uw schoenen ondertussen versleten van het rondtrekken? Of is de aanblik van de muur al genoeg om uw hoofd te doen hangen? We zitten hier allemaal samen in de zaal. We zijn samen Gods gemeente. En samen Gods familie. Maar toch delen we ook niet alles met elkaar. Want we hebben allemaal ons eigen leven. Zowel geestelijk als fysiek. En ook al ben je getrouwd en ben je volgens de Bijbel samen in eenheid, dan toch blijf je s'avonds met z'n tweetjes als je op bed ligt alleen over met je eigen gedachten. Dan ben je samen toch apart. En misschien zit u hier vanmorgen wel en jeukt u dit enorm. Of wordt uw hart onrustig? Zit u hier met een verstopte Jericho waarvan u niet eens wist dat u hem had? Of kriebelt het in uw verstand? Matteüs 18 vers 20 zegt: want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. En nu zijn Reinhold en ik vanmorgen al met z'n tweeën. Dus God is hier. En misschien wil hij u vanmorgen wel iets duidelijk maken. Misschien klopt hij bij u aan de deur. En nu zo hard niet voor niks onrustig. En als dat zo is, blijf dan niet met die Jericho's rondlopen, maar zoek hulp bij uw broeders en zusters. Er zit kracht in aantal. Ook zeker als het om geestelijke strijd gaat. Maar pak het aan. Ik wil u vanmorgen aanmoedigen en ook bemoedigen. Want de muur van Jericho, die viel. Zetten wij bijvoorbeeld ook nog het voorbeeld van Elisa. Die was in de plaats Dothan omsingeld door de koning van Syrië. En de knecht van Elisa die ging naar buiten en die zag dat. En die raakte in paniek. Want ze konden geen kant meer op. Die ging terug naar Elisa. Elisa keek met andere ogen. En hij zag wat God voorzag. Hij vertrouwde op God. En ze werden gered. U kunt het lezen in 2 Koningen 6 vers 13 tot en met 17. Daniel, die was veilig in de leeuwenkuil. Daniel 6 vers 17 tot en met 24. David, die overwon Goliath. 1 Samuel 17. Er zijn veel voorbeelden die de Bijbel geeft waar God ons helpt en de mensen helpt om obstakels te overwinnen. Dus hou eraan vast. Het is mogelijk. Maar wat als je nou tegen een obstakel aanloopt en die muur die blijft overeind staan? Wat als God tegen u of tegen jou zegt, dit is het. En de enige weg die je hebt is voorwaarts. En je moet de strijd aan. Ga op de weg die voor je ligt. Je hebt ondertussen al je schoenen versleten van de rondjes lopen. En op frustratie heb je al tegen de muur aan staan beuken. Wat we net in het liedje van voor de kinderen zagen. Maar er zit nog een deukje in de muur. Je hebt alles gegeven wat je had. Maar hij blijft staan. En toch moet dat obstakel overwonnen worden. Want als je dit niet doet, blijft hij staan. En is dat je uitzicht. En God volgen, met stil blijven staan, dat valt niet mee. Obstakel type nummer 2. De geestelijke strijd. Herkent u zulke obstakels in uw leven of uit uw leven? Dat je voor de wereld dan alles gaat verder, maar in uw hoofd is het niet beter. Want u draagt de last met u mee. Waar u ook gaat, het achtervolgt u. En misschien kunt u er zelf ook helemaal niks aan doen, dat u nou precies in die situatie zit. Deze obstakels zijn ook niet tastbaar, want je kunt er met je vingers niet bij. En uw vrienden en familie, die kunnen u wel aanmoedigen, maar uiteindelijk bent u zelf degene die de wedstrijd moet lopen. En als u wilt blijven groeien en bloeien in geloof, dan zullen deze obstakels toch ook echt overwonnen moeten worden. Karakter is wat overblijft, als niemand kijkt. Ik wil hem meenemen naar het Gethsemane. Matteüs 26. Matteüs 26, vers 36. Bij Matteüs 26, vers 36 staat bij mij Gethsemane boven. Toen ging Jezus met hen naar de plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met een gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer ging hij heen en bad, mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat dan uw wil geschieden. En toen hij bij hem kwam, trof hij hem opnieuw slapend aan, want zijn ogen waren zwaar geworden. En hij liet hem achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust, zie, het uur is nabij gekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Hier zien wij onze Heer en Heiland en Verlosser zelf strijden in de aanloop naar Goede Vrijdag. De tijd waar wij ook nu met z'n allen in leven, de lijdenstijd. Lucas 22, vers 44 zegt, en hij kwam in een zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Hij bidt op de Vader de drinkbeker van de weg omheen. Maar God laat hem staan. Hij moet leeg. En de ultieme strijd die barst los. Jezus kiest Gods wil boven die van hem. En hij gaat. De strijd tegemoet. De zwaarste weg wordt bewandeld. Met alles wat erbij hoort. Hij ondergaat het. En hij gaat er doorheen. Zijn enige weg was voorwaarts. Als een onschuldig lam naar de slag. Het kostte hem letterlijk alles. Hij wordt door zijn vrienden in de steek gelaten. Zijn moeder kan hem niet helpen. Zijn lichaam wordt compleet verminkt en verwoest. Hij wordt bespot en vernederd. De hele wereld is letterlijk tegen hem. Niks en niemand is er ook maar voor hem. En zelfs die ene persoon waar wij altijd als mensen terecht kunnen, die trekt zich aan het kruis terug. En de duivel die komt voor hem. Met alle machten en krachten die de duivel heeft. Met één doel, hem vernietigen. Plaats uzelf eens in die situatie. Laat dat eens op u inwerken. Dat u dat bent. Probeer eens door de ogen van Jezus te kijken. Het wordt er niet alleen donker in zijn wereld. Maar de hele wereld wordt letterlijk donker. Zo diep en zo ver als Jezus gaan moest om tot zijn doel te komen. Letterlijk een onmenselijk gevecht. In alle opzichten. Maar na drie dagen, staat de overwinnaar op. Hij is niet in het graf gebleven. Hij heeft de strijd gewonnen en hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij is voor ons aan het kruis gestorven, zodat wij ons nooit zo verlaten hoefden te voelen zoals hij dat gedaan heeft toen hij aan het kruis hing. God belooft ons geen kalme reis, maar wel een behaalde aankomst. Niets wat wij meemaken of hebben is een verrassing voor hem. Hij is bekend met al onze zorgen en met al ons lijden. Wij mogen met alles wat we hebben, zo positief als negatief, altijd bij hem komen. Hij is niet aan plaats en tijd gebonden. Dus waar of wanneer u ook ergens bent, hij staat voor u klaar. U hoeft het niet alleen te doen. Uw situatie is niet uitzichtloos. Hoe moeilijk die misschien ook is. Hij is bij u. En er is niks in deze hele wereld wat u kan roven uit zijn hand. Hij heeft het voor u, voor jou en voor mij gedaan. U bent veilig en u wordt gezien. U doet het toe. Hij wil voor u zorgen. Hou vast aan hem. Hij brengt u veilig thuis. Geen enkele uitzondering. Als u nou vanmorgen zit en die zekerheid nog niet heeft, ga dan niet eerder weg voordat u mij of een van onze broeders of zusters gesproken heeft. Hij is ook voor u aan het kruis gestorven en hij wacht op u. U kunt en mag deel hebben aan zijn lijden en aan zijn opstanding. Hij nodigt u vanmorgen persoonlijk uit. U kunt vandaag nog een kind van God worden. Hij is ook voor u niet weggegaan. Met wat voor obstakel wij ook te maken krijgen in het leven, God weet de weg. Soms geeft hij ons de overwinning. En soms dan moeten we er gewoon dwars doorheen. Ook al is het moeilijk, hij is te vertrouwen. Hij heeft uw geluk voor ogen en niet uw ongeluk. Hij kent uw pijn, uw verdriet en uw frustratie. Hij weet echt wel waar die schoen wringt. En laten we voor de verandering nou gewoon eens eerlijk tegen elkaar zijn. Bij niemand in het leven gaat het vanzelf. Al lijkt dat misschien soms aan de buitenkant wel zo. Achter elke voordeur schuilt een verhaal. En we denken vaak allemaal dat we zo anders zijn. En dat we de enige zijn met een uitdaging. Maar zijn we in de basis niet allemaal gewoon christenstrijders die proberen de finish te halen? Die met lek en gebrek zichzelf door het leven worstelen met het ene doel voor ogen? Hebben wij niet allemaal behoefte aan Jezus' liefde en aan zijn genade? Als we die banaan dan gewoon eens afbellen, zijn we dan allemaal niet gewoon gelijk? Een gebroken schepping die de hulp nodig heeft van de maker. Die alleen door de genade die hij gegeven heeft nog ademhaalt. En wat hebben wij dan een geluk dat onze Heer en Heiland het voor ons heeft gedaan. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij ziet naar ons uit. Elk moment van de dag. Elke dag weer. En hij zegt, kom tot mij. Ik hou van jou. Als we teruggaan naar Mattheüs 26, geeft God ons ook een aantal handvaten mee over hoe wij met geestelijke strijd om kunnen gaan. Het eerste ding wat mij opvalt, is Jezus die zoekt de rust op. Hij gaat naar de Olijfberg en neemt tijd om met zijn vader te praten en hem op te zoeken. Hij neemt de discipelen mee. Hij gaat verder met Petrus en de twee zonen van Zebedeus. Maar hij deelt ook zijn emoties. Hij deelt zijn strijd. En hij vraagt hem ook om hulp. En hij is eerlijk tegen zijn vader. Hij vraagt of de drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. Maar hij kiest wel voor zijn vaders plan. Want hij zegt niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij treft zijn discipelen tot 3 keer toe slapend aan. Maar hij wordt niet boos. Hoe zouden wij reageren op onze vrienden als wij ze het hardst nodig hebben en het niet gaat zoals wij graag willen? Hebben wij er ook nog een beetje genade voor elkaar? Hij gaat de weg die voor hem ligt. Hij gaat zijn verraad letterlijk tegemoet. Hij blijft dus niet stilstaan. Jezus probeert ook niet te ontsnappen. Hij staat niet eens 5 minuten allemaal excuses te verzinnen waarom hij het niet zou moeten doen. Nee, hij gaat de confrontatie met zijn obstakel aan. En hij gaat er letterlijk dwars doorheen. Nu een klein stukje over mezelf, zodat u ook een beetje een idee krijgt wie er voor u staat. Vroeger, toen ik met mijn vader en moeder naar mijn opa, oma en putten op bezoek ging op zondagmorgen of zondagavond, dan kwamen wij er binnen en liepen door een gangetje en dan kwamen we in de kamer. En zat opa altijd in een grote leren stoel, rechts in de hoek, op ons te wachten. De grote glimlach op zijn gezicht. Maar boven de stoel ring altijd een bordje. En op dat bordje stond zo'n tekst, en u zult hem waarschijnlijk wel kennen, van het concept des levens krijgt niemand een programma. En dat is zo'n klein zinnetje waar eigenlijk je hele leven in zit. Want we krijgen geen programma, want hetgeen wat voor. Iemand anders zei elke keer tegen mij, het leven is hetgeen wat je overkomt terwijl je andere plannen maakt. En nu neem ik Wijnand eventjes als voorbeeld, want de meeste mensen die kennen Wijnand wel. En dan weten we ook misschien waarom wij zo vaak met elkaar optrekken. We kennen elkaar al een hele poos en we hebben geschiedenis met elkaar. En we hebben ondertussen heel wat hobbels samen genomen. En Wijnand heeft vaak tegen mij gezegd, Johan, op Gods werkbank is misschien niet de fijnste plek, maar het is wel de allerbeste plek. Want ik ben eigenlijk best wel een beetje een werk en uitvoering. Er wordt links en rechts wel wat aan mij gesleuteld en ik heb ondertussen ook al behoorlijke achtbanen meegemaakt in mijn leven. Spreuken 17 vers 17 zegt, een vriend heeft aan alle tijden lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Nou, daar was Wijnand, in mijn benauwdheid. Niet wetende dat een aantal jaren later de definitie van benauwdheid nog fors bijgesteld zou worden. Maar het heeft er wel voor geresulteerd dat wij gaan voor elkaar door het vuur en terug. En dat maakt niet uit waar of wanneer. Wij zijn het voor elkaar, onvoorwaardelijk. Jezus heeft ons net geleerd dat vrienden belangrijk zijn. En gelukkig heb ik naast Wijnand nog een aantal andere mensen en familieleden waar ik ten alle tijden terecht kan voor steun en hulp. En dat is van 2 kanten, want liefde komt van 2 kanten. En ik durf best te beweren dat als ik die mensen in mijn leven niet had gehad, dat ik er vandaag heel anders bij had gestaan. Want die mensen hebben me echt heel vaak de goede kant op moeten wijzen. En de vorige keer dat wij ons spraken, hebben we het gehad over de 4 vrienden en dat matje. Dat toen ik op dat matje lag, hebben hun mij gedragen. En ik zie ze en ervaar ze als een persoonlijk geschenk van God. Oprechte broeders en zusters die u ten diepste kennen, zijn onmisbaar volgens mij om in het leven overeind te blijven. Ik geloof er niet in dat je het alleen kan. Want je scherpt elkaar, je steunt elkaar. Je beschermt elkaar, maar je vertelt elkaar ook de waarheid, ook al is je op dat moment even niet zo leuk. Niemand is perfect en we hebben elkaar allemaal nodig om samen in balans te blijven. God heeft ons niet voor niks aan elkaar gegeven. Ik moet er 2 vragen stellen en ik hoop dat u daar een bewust momentje stil bij wil staan in uw eigen gedachten. De eerste vraag is, wie belt u? Als u er zelf niet meer uitkomt. Naar wie gaat u toe als u strijd en moeite heeft? Naar wie gaat u toe als uw leven uit elkaar valt? Wie vraagt u om voor u te bidden? Neem die persoon eens goed voor ogen. En de 2e vraag is, door wie wordt u gebeld? Wie komt er naar u toe, als alles niet meer gaat volgens plan? Wie richt u de ogen op Christus? Met wie gaat u die extra mijl? Een voorganger bij ons in de Brede gemeente die gaf eens een keer het volgende voorbeeld. Er is stel je voor, het is winter en je gaat op de fiets. Het is koud, dus je trekt handschoenen aan en je zit op de fiets. Wie bestuurt dan die fiets? Jij of die handschoenen? Dan heb ik vorige vraag aan u. Wilt u de handschoenen zijn om Gods hand? Wilt u die arm zijn die om die persoon heen slaat als het niet meer wil? Wilt u die persoon zijn die dat bemoedigende kaartje stuurt voor die mensen die het lastig hebben? God heeft ons zoveel manieren gegeven om bij ons te zijn en ons te helpen, te bemoedigen en te ondersteunen. De vraag alleen is, herkennen wij die en willen wij dat zien? En zijn wij bereid om het ook voor hem te doen? Want daarvoor heeft hij ons ook aan elkaar gegeven. Tot slot. We hebben het vanmorgen gehad over Jozua. En over ons grootste voorbeeld van alles, de Heer Jezus, in zijn geestelijke strijd. Maar alles voert terug op het geloof in hem. En ik wil afsluiten met u met de tekst van Hebreeën 11, vers 30 tot en met 34. En in Hebreeën 11, vers 30 staat... Hebreeën 11, vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, belofte verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben de zwakheidskracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht geslagen, op de vlucht gejaagd. Amen. Ik wil graag met u danken en bidden. Trouw God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons kent. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. Heer, en als er mensen zijn die misschien in stilte lijden, Vader, het is niet ongezien. U kent ons door en door. U ziet ons op de mooiste momenten, dat we op ons best zijn. Vader, maar u slaat ook onze slechtste momenten gade. Heer, en dan ben ik u dankbaar dat wij hier niet alleen hoeven doen. Dat u ons daar niet op veroordeelt. Heer, maar dat u ons de Heer Jezus heeft gestuurd, zodat wij ook op die momenten naar u toe mogen komen. Heer, dat we mogen weten dat er iemand is die altijd voor ons vecht. Dat er iemand is die precies weet wat we voelen, want hij heeft het meegemaakt. Niks wat wij hebben, of voelen, of ervaren, is nieuw voor hem. En hij wil ons troosten en kracht geven. En ons wijzen op zijn overwinning. Hij heeft het behaald. Door zijn genade en liefde, Heer, mogen wij tot u komen. Je wees ook naprediker van het woord vanmorgen. Ga met ons mee. Als we ook naar huis toe gaan, de nieuwe week tegemoet. Heer, en laat ons voelen dat u er bent. Dat u bij ons bent. Heer, en zet ons in als handschoenen om uw hand. Om die anderen te bemoedigen. En te troosten. En aan te moedigen ook, Heer. Laten we elkaar helpen. Laten we uw gemeente zijn waar uw geest leeft. Heer, waar we in liefde elkaar ontvangen en onder ogen komen. Waar we elkaar bekijken door uw ogen. Groot en machtig is uw naam, Heer. Dank u wel daarvoor in Jezus naam. Amen. Dan hebben we nog een slotlied. En ik wil u vragen wanneer het mogelijk is of ik daarbij wil staan. En dat is opwekking 542, God van Taal.
Come, come, come.
tekst maar even uit Openbaring 12, 22, vers 12 tot en met 17. Christus bevestigt zijn woord. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Amen.